Gemeente, eerst enkele mededelingen namens uw kerkraad. In eerste plaats moeten we u met droefheid mededelen dat zondag 19 februari is overleden zuster Andriesje van der Weert Magendans. Ze heeft gewoond aan de Pakhuisweg 1 in De Klomp. En ze bereikte de leeftijd van 80 jaar. Gisteren is onze zuster begraven op de algemene begraafplaats in Oosterbeek. En volgende week in de middagdienst willen we onze overleden zuster herdenken. En dan zal ook haar familie in de kerk zijn. Dan een blijde mededeling, namelijk dat donderdag 1 maart, zo de Heer wil, de huwelijksbevestiging zal plaatsvinden van broeder van Ginkel, bissel 18, en zuster Reedijk. De dienst waarin zij God zegen vragen wordt gehouden om 2 uur 's middags in de christelijk gereformeerde vrijgemaakte Reobotkerk in Woerden. En de dienst zal geleid worden door dominee A. Jansen. De collectes in deze dienst zijn bestemd voor de diaconie, voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. De schriftlezing voor de luisteraars thuis is vandaag uit Lucas 15, vers 1 tot en met 7. Lucas 15, 1 tot 7. Dan wil ik een bijzonder welkom heten aan de gasten die, als het goed is, bij ons zijn vanmorgen. De gasten van de Emmaus-cursus die we bijzonder welkom heten. En ook de luisteraars thuis die meeluisteren via de lokale radio, de Stilok, heten wij heel hartelijk welkom en wensen elkaar God zegen toe. Tot zover. Ook vanmorgen geloven en belijden we dat onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten we samen weer gaan zingen, gemeente, uit Psalm 31, vers 3 en 17. Het zal vanmorgen gaan over de grote goede herder Christus en zijn zorg voor de schapen. En het is opvallend dat veel psalmen ook die beeldtaal gebruiken van herder en schapen. Zo ook in Psalm 31, we zingen vers 3. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, zult gij mij tot een herder wezen. En ook het 17e vers, gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 31, vers 3 en 17. Laten we eerst gaan luisteren naar de wet van God, de 10 geboden die gegeven zijn omdat ze heilzaam zijn voor ons leven. De verhouding tussen God en zijn volk Israël wordt vaak vergeleken in de Bijbel met een huwelijk. En wil een huwelijk goed zijn en goed blijven, dan moeten daar grenzen van de liefde in acht genomen worden. En die grenzen vinden we in de wet van de liefde, de wet van de 10 geboden. Daarbinnen kunnen we de Heer vrezen, daarbinnen kunnen we hem lief hebben. Overschrijding van die grenzen brengt ons in de duisternis. Laten we daarom luisteren naar deze wet van God en daarna zingen Psalm 95 vers 3 en 4. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht, moet alles naar zijn wetten horen. En ook vers 4, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Psalm 95 vers 3 en 4 na de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus vatte deze 10 geboden als volgt samen. U zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben. Als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Voordat we de schriften, de Bijbel gaan openen om naar Gods woord te horen, laten we eerst bidden tot God of Hij onze harten, onze oren wil openen voor dat woord door zijn Heilige Geest. Laten we samen eerst bidden. Herder van Israël, grote Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, eerbiedig komen we eerst bij u, voordat we uw heilig woord, de Bijbel, open doen. Heren, we prijzen uw naam, want wij mogen in vrede en rust samenkomen. U hebt ons nog kracht, gezondheid gegeven om in de kerk te zijn of om mee te luisteren via de lokale radio. Heere God, we komen tot u en wat zullen wij dan vragen? Heere, als we naar onszelf kijken, dan hebben we geen reden om iets van u te vragen, laat staan te eisen. Daarom komen we maar heel eerbiedig tot u en we belijden dat wij mensen zijn die die heilzame grenzen van uw wet zo vaak overschrijden. En dat brengt ons in de duisternis en dat maakt ons eenzaam en het maakt dat wij als dwalende schapen zijn. Maar nu bent u bezig, grote herder van Israël, om ons terug te roepen. En daarom zijn we toch ook hier in de kerk, of luisteren we toch ook mee, omdat u ons behoud op het oog hebt. Wilt u geven dat wij schapen mogen zijn die bereidwillig zijn om de stem van de herder, om uw stem, Heer Jezus, te horen en dan ook u te volgen. U weet wanneer wij correctie nodig hebben, omdat wij al te ver zijn afgedwaald. Breng ons terug. Geef dat we uw woord zo mogen horen, dat we voor het eerst of ook opnieuw en steeds meer verbonden worden aan u, Heer Jezus Christus. U die alles hebt gegeven als de grote goede herder, die uw leven hebt neergelegd aan het kruis op Golgotha, die de dood is ingegaan, het graf heeft aanvaard, omdat u wilde werken aan ons behoud. Heer, u weet hoe we hier zitten en staan in de kerk. U weet wat ons bezighoudt aan droefheid en verdriet, of juist ook aan blijdschap en dankbaarheid. Hoe het ook is, heren, in welke fase van ons leven we ook verkeren. Aan het begin, aan het eind, als de schaduwen gaan lengen. Of we nu u mogen kennen en dienen en liefhebben. Of dat we nog met de rug naar u toe leven. Wilt u tot ons spreken, zoals wij dat nodig hebben? En u weet wat uit uw hemelse apotheek nodig is voor onze kwalen en ziekten. Geef dat het juiste medicijn er mag zijn vanmorgen. Heren, wilt u zijn met ieder die een taak heeft in deze dienst, de koster, de organist, de ambtsdragers, wees ook met uw knecht die hier staat. Geeft u de juiste woorden te spreken, zodat ze als een voertuig mogen zijn voor u, o machtige Heilige Geest. En wilt u geven dat uw koninkrijk van morgen en overal waar uw woord gebracht wordt in deze wereld, dat uw koninkrijk van morgen opgebouwd wordt en het rijk van de Satan gesloopt, vernietigd, verkleind. Hoort u ons uit genade en laat ons niet beschaamd achter straks naar de dienst, maar geef ons uw grote, rijke, onverdiende zegen. Om Jezus wil, die alles verdiend heeft. Uit genade. Amen. Laten we dan het woord van de Heere, onze God, open doen, gemeente. We doen dat zoals gezegd bij Lucas 15 en we lezen de eerste 7 versen. Lucas 15, vers 1 tot en met 7. En in de Bijbel, op deze kansel staat erboven, het verloren schaap. En we lezen daar Gods heilig woord als volgt. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem dat is Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Tot zover Gods heilig woord. Laten we die aloude en bij velen bekende herderspsalm gaan zingen. Psalm 23, alle drie de versen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23, vers 1, 2 en 3 zingen we ter inleiding op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, gasten, luisteraars thuis, met de hulp van de Heere hoop ik u zijn woord te mogen verkondigen vanmorgen. En de tekst is het slot van die gelijkenis die we lazen, Lucas 15 vers 7, waar alle draden van die gelijkenis samenkomen als het ware. En we lezen daar in Lucas 5 vers 7 het volgende, de tekst voor vanmorgen. Ik zeg u, zegt Jezus, dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Tot zover de tekst. Laten we straks na de verkondiging zingen Psalm 100 vers 1, 2 en 4. Een loflied, juich aarde, juicht alom de Heer. En ook het tweede vers, de Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt tot schapen die Hij voedt en weidt. En dan ook het vierde, want goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Psalm 100 vers 1, 2 en 4 zingen we na de verkondiging. Gemeente, gasten, luisteraars thuis, ik weet niet of u het gehoord hebt, maar het leger des heils bestaat dit jaar 125 jaar, althans in Nederland. 125 jaar in Nederland. Oorspronkelijk is het leger des heils geen Nederlandse, maar een Engelse organisatie. Die ontstond zo in het midden van de 19e eeuw, rond 1860. De oprichter was een dominee, dominee William Booth. Hij heeft samen met zijn vrouw Catherine, veel betekend voor de allerarmste in Engeland. Eerst in Noordoost-Engeland, arme streek, en later in de grote stad Londen. Een groot deel van de Engelse bevolking in die tijd leed onder armoede, moest keihard werken in de koolmijnen en zocht dan troost in de drank, in de alcohol. Nou, we begrijpen, dat is niet best geweest voor de vaak grote gezinnen. Die konden het hoofd niet boven water houden. Het gevolg was kinderarbeid, prostitutie, jonge mensen, kinderen die na 10 jaar werken in de fabrieken eigenlijk op en versleten waren en voor hun 25ste al stierven. En het lukte de kerk van die tijd niet om echt iets te betekenen voor die laag van de bevolking. En de kerk was ook geen plaats waar armen in lompen, versleten kleren, waar dieven, gokkers, dronkaards, prostituees verwacht werden. Kerken in die tijd waren bestemd voor mensen, voor publiek uit een betere klasse. Dominee Booth en zijn vrouw hebben toen veel mogen betekenen voor die, zeg maar, onderste laag van de maatschappij. Alleen, dat heeft wel betekend dat ze niet in dienst van de kerk konden blijven werken. Als vrije evangelisten, vrije hulpverleners buiten de kerk, hebben ze toen hun weg gezocht. En zo is het leger des heils ontstaan met de kreet soep, soap, salvation. Soep, zeep en redding. Eigenlijk, denk ik, kun je zeggen, is het leger des heils ontstaan toen als een onbetaalde rekening van de kerk. Nou, aan die ontstaansgeschiedenis van het leger des heils moest ik telkens denken bij de voorbereiding van deze preek, die gelijkenis die de Heer Jezus Christus heeft uitgesproken over het verloren schaap. De Heer Jezus maakt daarin duidelijk, in dat verhaal, want dat is een gelijkenis, dat hij uitgerekend zoekt wat verloren is, wat afgeschreven is. Juist dat zoekt hij op tot hij het vindt, verzorgt het en brengt het thuis. En daar gaat het vanmorgen over in de preek. De gelijkenis van de herder en het verloren schaap. Twee delen wil ik de preek vanmorgen in opdelen. Eerst wil ik spreken over de aanleiding waarom de Heer Jezus met die geschiedenis, gelijkenis komt. En het tweede deel van de preek gaat over de inhoud van die gelijkenis. Dus de gelijkenis van de herder en het verloren schaap, de aanleiding en de inhoud van die gelijkenis. Het staat er heel onopvallend, hè, daar aan het begin van Lucas 15. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hen, bij Jezus, om hem te horen. Hem, dat is natuurlijk de Heer Jezus. Jongens en meisjes, zoals dat zo vaak gebeurde in de tijd van de Heer Jezus, waar de Heer ook kwam, in dorp of stad, waar die ook ging vertellen over God, zijn hemelse Vader, daar kwamen de mensen zomaar om hem heen te staan. Een openluchtkerk, zou je dat kunnen noemen. En de Heer Jezus ging vertellen en de mensen bleven zomaar staan op straat. Ze verzamelden zich om hem heen. Ze willen horen wat die bijzondere man, die bijzondere leraar, die profeet, Jezus, te zeggen heeft. En warempel, ook mensen die je normaal gesproken niet in de kerk, in zo'n openluchtkerkdienst zou verwachten, die zie je er op afkomen. Deze keer zijn er, zoals dat vaker gebeurde, maar ook nu dus weer, er zijn tollenaars en zondaars die op Jezus afkomen om hem te horen, zo lezen we. Tollenaars, wat zijn dat? Nou, tollenaars zijn mensen die zorgden dat er tol betaald werd. Dat er belasting betaald werd op bepaalde wegen. Jongens en meisjes, als je op vakantie gaat, misschien naar Frankrijk, dan heb je dat ook. Als je over zo'n grote snelweg wil rijden in Frankrijk, dan moet je eerst bij zo'n tolpoortje stoppen, een kaartje trekken. En als je van de snelweg weer afgaat, na een paar uur rijden bijvoorbeeld, dan moet je betalen, althans je ouders betalen. Dat was het werk van de tollenaars. Toen kon je niet pinnen, je kon niet chippen, je had geen visakaart. Het moest allemaal met de hand gebeuren. Deze tollenaars hadden hun tolhuisje langs de weg en ze haalden dus tol op van iedereen die voorbij kwam. Maar ze werkten wel voor de vijand, voor de bezetters die het voor het zeggen hadden in Israël. Dat waren de Romeinen. En ja, je begrijpt, tollenaars, die werden beschouwd als landverraders. Landverraders die er niet vies van waren om reizigers flink te laten betalen. Een deel van de tol, een deel van die belasting, die gaven ze af, droegen ze af aan de Romeinen. En een ander deel, liefst niet te weinig natuurlijk, verdween in hun eigen zakken. Tollenaars, we zouden nu zeggen dat zijn mensen van de graaicultuur, van de bonussen en het hebben en het houden. Nou, we kunnen ons voorstellen dat ze nou niet echt populair waren, deze mensen. Maar wie staan er dan uitgerekend rondom Jezus, als hij gaat vertellen, als hij gaat preken, lezen we in Lucas, uitgerekend deze mensen, tollenaars, waar anderen met een grote boog omheen lopen. En niet alleen zij, nee, het wordt nog frappanter, het wordt nog erger in zekere zin. Niet alleen tollenaars, maar ook mensen die in één adem met die tollenaars genoemd worden. Zondaars, staat er in Lucas. Het is me het publiek wel. Landverraders, graaiers en dan ook nog allerlei ander gespuis. Mensen van de rand, mensen van de onderklasse, zondaren. Dat zijn, ja, wat zijn dat? Nou, dat zijn hier mensen, ja, die niet goed bezig zijn in hun leven. Mensen die niet bezig zijn met het doel waarvoor God ze heeft geschapen. En jongelui, wat is het doel? waarvoor God ons geschapen heeft? Wat is het doel waarvoor jij geschapen bent? Waarvoor jij op de wereld bent gekomen? Nou, dat hebben we gehoord vanmorgen. In de samenvatting van de 10 geboden. Het grote doel voor ons mensen. Dat is God liefhebben. Boven alles. En onze naaste als onszelf. En een zondaar, dat is in de Bijbel iemand die dat grote doel mist. Die daar niet mee bezig is en niet tot zijn of haar bestemming komt. En dat is een doodlopende weg. Dat is een weg die van God afleidt, de duisternis in. En als God het niet voorkomt, zelfs de eeuwige duisternis in. Ja, zegt iemand, maar iedereen begaat toch zonde? Nou, dat is ook zo. Niemand kan zeggen, ik ben volmaakt in Gods ogen. Maar een zondaar is iemand die van de zonde een levensstijl maakt. Die zich thuis voelt in de zonde als een vis in het water. Geen God, geen meester. Niet zijn heilzame geboden, niet de liefde tot hem die het leven bepaalt, maar andere goden, afgoden. Het zelf, het geld, de carrière, het genieten, noem het maar op. Dat is een zondaar, iemand die wegloopt bij God en daar niet eens zo mee zit eigenlijk. Nou, dat is me het publiek wel zeg. Jongen, tollenaars en zondaren. Mensen dus die, zoals je dat nu kunt zeggen, hè, tussen aanhalingstekens, mensen die niet zoveel met God hebben. Die niet zoveel met de kerk hebben en die helemaal niet zoveel met geloof hebben. Uitgerekend, zij komen, zegt Lucas, om Jezus te horen. Ze komen dus met gespitste oren en mag je aannemen met open harten. Nou, dat is bemoedigend, hè? Want de verlossing, de grote ommekeer in een mensenleven, die gaat komen wanneer mensen, wanneer wij gaan horen naar Jezus, naar de stem van de goede herder. Dat is bemoedigend. Als mensen echt gaan luisteren. Dat is bemoedigend, jongeren. Als jij niet meer bezig bent met van alles en nog wat in de kerk. Maar als je gaat horen naar wat Jezus te zeggen heeft. Dat is geweldig, hè. Want dan gaat er wat gebeuren. Geweldig. Tollenaars en zondaren. Ze komen om te horen naar Jezus. Maar ze vallen wel erg op. Ze steken erg af. Vooral tegen dat andere deel van dat publiek dat bij Jezus staat. Dat zijn fariseeën en schriftgeleerden, lezen we in vers 2. Wie zijn dat dan? Jongens en meisjes, fariseeën, schriftgeleerden, weten jullie dat? Nou, dat zijn zeg maar de geestelijke leiders van Israël. Mensen die de Bijbel, zeg maar gerust, uit hun hoofd kennen. Die de wetten van Mozes uit het eerste stuk van de Bijbel kunnen dromen. Die precies weet wat de profeten verteld hebben en wat er in de psalmen staat. Zij zijn de mensen die Israël de weg naar de Heere God moeten wijzen. Zij moeten het geweten vormen van het volk. Nou, zij staan er ook bij, de theologen van die tijd. Ook zij zijn gekomen om naar Jezus te luisteren. Prachtig, hè? Ook zij komen om te luisteren naar Jezus. Nou, dat is positief, zou je zeggen. Alleen wat gebeurt er? Binnen de kortste keren zijn de farizeeën en schriftgeleerden afgeleid van Jezus. Ze luisteren helemaal niet meer naar hem. Nou, dan gaat het al mis, hè? Als mensen niet meer luisteren naar Jezus, maar met andere dingen bezig zijn, dan gaat het mis. Nou, dat zie je hier gebeuren. Hun aandacht wordt binnen de kortste keren afgeleid. Want wat zien ze notabene? Het zal toch niet waar zijn? Ja hoor, het is weer zo laat. Tollenaars en zondaren die komen opdagen. Die staan daar notabene ook tussen. En je hoort hun gemopper als het ware opstijgen. Ze zeggen het, deze man, en daar klinkt ook verachting in door, hè, deze persoon, zeggen ze, en daar bedoelen ze Jezus mee, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Ja, zo kenden ze Jezus wel. Hij was altijd maar vriendelijk tegen deze lui. En hij was zelfs zo dat hij er niet voor terugdeinsde om de maaltijd bij hen thuis te gebruiken. Alsof er niks aan de hand was. Alsof het geen tollenaars, geen landverraders, geen zondaars waren. Ja, maar wacht eens even. Zij weten toch wel als bijbelgeleerden, als farizeeërs en schriftgeleerden, zij weten toch heel goed dat het niet de bedoeling is om met zulke mensen om te gaan. Want daar word je namelijk maar onrein van als je met zulke mensen omgaat. Dan maak je jezelf ongeschikt voor de dienst aan God. En toch was het precies andersom. De Heer Jezus ging niet met tollenaars en zondaars om zich te laten besmetten met hun levensstijl. Om meegezogen te worden met hen, weg bij God, de duisternis in. Nee, hij was juist gekomen om hen te verlossen van de zonde. Om hen terug te roepen tot God. En voor hen te lijden en te sterven. Maar ja, voor die werkelijkheid staan de farizeeën en schriftgeleerden niet open. Zo willen ze Jezus niet zien. Als hij die gekomen is van God om mensen terug te roepen bij God. Ze blijven steken in het ongeloof. En we weten toch wel met elkaar, ongeloof maakt ziende blind en horende doof. De Heer Jezus kan nog zoveel wonderen doen, maar het ongeloof is taai en hard. En je ziet dat werken bij deze farizeeën en schriftgeleerden. Wie zich vastbijt, en zo is het vandaag de dag nog steeds, wie zich vastbijt in het ongeloof, ziet de dingen van God niet zoals ze zijn. Dan ben je eigenlijk blind voor de werkelijkheid. Afgelopen week mocht ik een aantal lessen verzorgen voor soldaten op de kazerne waar ik mag werken. En er was één jongen die ontzettend fel werd toen ik sprak over de 10 geboden. Hij zegt, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed, maar ik ben zo teleurgesteld, ik wil er niks meer mee te maken hebben. En wat was hij bezig om te vechten, om de stem van God weg te duwen uit zijn leven. En eigenlijk kon je alleen maar medelijden hebben met hem. Wat was hij aan het strijden, aan het vechten om zijn ongeloof in stand te houden. En dat zie je hier ook gebeuren. Vastbijten in het ongeloof. Dat breng je geen stap verder. Ja, zo zien de farizeeën en schriftgeleerden dus de kerkgangers die in de open lucht kerkdienst komen bij Jezus. Maar Jezus zelf dan? Wat vindt hij er eigenlijk van? Vindt Jezus het dan wel goed wat die tollenaars en zondaars doen? Moet hij ze dan ook niet bestraffen en wegsturen? Nou, dat gaan we nou in het tweede zien van de preek. We hebben eerst gehoord over de aanleiding, nu de inhoud van die gelijkenis. Jezus gaat dus vertellen wat hij van de situatie vindt. En hij gaat spreken met gezag. Het is niet zomaar een mening, een opvattingtje. Nee, hij spreekt met de autoriteit van zijn hemelse Vader. Van God die hem gezonden heeft. En dan blijkt dat God de dingen anders ziet, anders taxeert dan mensen met een beperkte blik, met een ongelovige blik. En de Heer Jezus gaat dan onze meisjes een verhaal vertellen. Zoals de juf of meester op school ook vaak een verhaal vertelt om iets begrijpelijk te maken. En dan vertelt de Heer Jezus dat. En dat is wel heel belangrijk, denk ik, om mee te nemen. Hij vertelt dat juist voor die fariseeën en schriftgeleerden. Er staat in vers 3 van Lucas 15. En hij sprak deze gelijkenis tot hen. Dat zijn die fariseeën en schriftgeleerden. Is aan hen geadresseerd. En wat vertelt Jezus dan? Nou, hij kiest dan een bekend beeld. Het beeld van een herder. Waarover we al een aantal malen gezongen hebben. In de psalmen van Israël. Heel bekend beeld. De herder trekt met zijn schapen door het land. Ja, waarom? Nou, de herder zoekt eten voor zijn schapen. Grasland. Jongens en meisjes, in Israël, zeker in die tijd, had je niet van die mooie weilanden zoals wij die hebben. Ja, als je door Nederland rijdt en vooral als het weer goed is, het is weer voorjaar, het gras gaat groeien, dan doet het bijna pijn aan je ogen. Zo groen zijn die weilanden bij ons. En zo mals is dat gras. En zo mooi is het om te zien hoe die koeien daar in de wei staan te grazen. Maar dat was in Israël niet zo. Geen malse weiden waar de beesten konden grazen en eten. Nee, het was er vaak droog, rotsachtig. En de herder moest op zoek naar plekken waar water was, waar gras groeide, waar de schapen konden drinken. Want er waren niet overal zomaar slootjes en riviertjes zoals bij ons in Nederland. Nee, je moest echt met de schapen op zoek naar water, naar bronnen. En zo'n schaap was ook heel erg afhankelijk van de herder. Voor zijn veiligheid. Als zo'n schaap de herder kwijtraakte. En verloren raakte. Verdwaald raakte. De kudde kwijtraakte. Ja, hoe kon zo'n schaap dan overleven? Vooral als het droog was. Het was rotsachtig gebied. Er waren kloven. Daar kon zo'n schaap in terechtkomen. Poten breken. Of verscheurd worden door roofdieren. Het is gevaarlijk voor een schaap om de herder kwijt te raken. Als een schaap afdaalt van de kudde, dan kun je gerust zeggen dat is het ten dode opgeschreven. Dan gaat dat niet goed komen met zo'n beest. En Jezus vertelt dus het verhaal van zo'n herder en zo'n schaap. Een herder is het, zegt hij, met 100 schapen. En bij je dagelijkse tellen, want zo ging dat, eind van de dag tellen, merkt de herder dat hij 1 schaap kwijt is. Nou, jongens en meisjes, op de basisschool krijgen jullie procenten, hè? Misschien best wel lastig, maar denk maar eens aan de lessen die je bij rekenen hebt gekregen over procenten. 1 schaap van de 100, hoeveel procent is dat? Nou, dat is 1%, hè? 1%, dat is niet zoveel. Dat is eigenlijk heel weinig. Dat verlies van het ene schaap, dat 1%, dat is niet zo groot. Daar valt makkelijk overheen te komen voor zo'n herder. En die herder had kunnen zeggen, het is jammer, maar het is niet anders. Daar komen we wel weer overheen. Straks in het voorjaar worden er weer nieuwe lammetjes geboren. En dan heb ik weer schapen genoeg. Maar deze herder denkt zo niet. Hij heeft een warm hart. Warm kloppend hart voor de schapen. En dan neemt die herder een verrassende stap. 99 schapen laat hij achter. En nee, dat wil niet zeggen dat hij ze in de steek laat. Dat zou onverantwoord zijn. De gedachte is dat anderen wel konden passen op die andere schapen, die 99... Het punt waar het hier om gaat, wat Jezus ons wil duidelijk maken, dat is dat de herder zijn schaap niet verloren laat gaan. En die fariseeën en schriftgeleerden moeten dat goed doorgehad hebben, waar Jezus naartoe wilde met dit verhaal. Zij schreven tollenaren en zondaars af. Ja, dat was het verlies dat ze namen. Nou ja, dat was overheen te komen. Dat deel van het volk dat de wet niet kent, hè? Zo noemden ze die mensen. die te dom waren, te onontwikkeld waren om de wet te kennen, de wet van Mozes. Of die niet de tijd namen voor studie in de wet. Of die, zoals die tollenaars, afgedwaald waren. Of andere zondaars die afgedwaald waren. Ja goed, dat moet je maar nemen, dat verlies. Dat is nou eenmaal zo. Zwarte schapen, die heb je altijd. En ja, die zullen altijd afdwalen. Nou ja, dat is nou eenmaal zo, hè. Zwarte schapen. Die jij misschien ook wel hebt in de familie. Of ik. Of u. Ze hebben er toch zelf voor gekozen. Het is toch hun keuze om weg te dwalen bij de kudde. Zij kiezen er toch voor om zonder God door het leven te gaan. Om weg te dwalen bij God. Om op te gaan in de dingen van deze wereld. Dat is toch hun eigen keuze. En ja, hebben die fariseeën en schriftgeleerden er eigenlijk niet gelijk aan? Hè? Is het niet onze eigen dwaasheid als wij als een zwart schaap bij God vandaan dwalen? Is dat niet hetzelfde oude lied? Dat begon bij de zondeval in het paradijs. Mensen menen het zonder God te kunnen stellen. En ja, wij mensen snijden ons af van God, de wortel van het leven. En dan zijn we verbaasd dat de dood zijn intrede doet. Wij mensen verbergen ons voor God, die het licht is. En we zijn boos op hem als het duisternis wordt. Wij mensen ontkennen God, maar roepen hem hoogmoedig ter verantwoording wanneer de dingen in ons leven niet naar onze wens gaan. Zo zijn wij mensen. En je hoort het veel om je heen. Mensen die eigenlijk niks met God hebben, maar hem bij het minste of geringste ter verantwoording roepen. Zo dwalen wij mensen weg bij God. En of je nou geboren bent in een christelijk gezin of niet, het zit er bij ons allemaal in. Die neiging om weg te dwalen. Om als een zwart schaap onze eigen weg te kiezen. En te menen dat we in de woestijn zelf wel overleven. Zonder de herder. En hoe reageert God er nou op? Wat doet hij nou met die zwarte schapen die de kudde verlaten, die de woestijn intrekken? Calculeert God die kosten in? Zegt hij van ja, die moet ik afschrijven, die schapen. Ik neem dat maar voor lief. En dan zegt het evangelie. Dan zegt de blijde boodschap, nee, God is juist bewogen met zwarte schapen die wegdwalen. God is zo bewogen dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. God wordt niet moe om ons achterna te lopen. Dat is de werkelijkheid van het evangelie. Dat is de zin van de kerk, ook van vanmorgen, de kerkdienst van vanmorgen. Wat er vanmorgen gebeurt, hè, of je het nou wil zien of niet, of je het nou ervaart of niet, of je het weet of niet, wat er vanmorgen gebeurt, is dat je in de verkondiging de voetstappen hoort van de goede herder, van Christus Jezus. En hij komt achter je aan en hij speurt overal in die diepe kloof, in dat diepe ravijn. En hij kijkt achter elk rotsblok of hij jou vindt. Of er misschien daar in de diepte, in die kloof, een zwart schaap ligt. Met zijn poten gebroken. Niet ver van de dood. Of er achter dat rotsblok een uitgeput lam ligt. Dat weggedwaald was. Hij komt het zoeken. Hij komt het zoeken. En dan staat er in die gelijkenis dat de herder achter het verlorene aangaat. En wat staat er dan? In vers 4. Totdat hij het vindt. Totdat hij het vindt. Dus die herder geeft niet op totdat hij het vindt. De Heer Jezus is niet een goede herder die het na 5 minuten voor gezien houdt. Maar hij gaat eeuwen en eeuwen door met het zoeken van zwarte, weggelopen, eigenzinnige, vijandige schapen en lammeren. Dat is de goede herder. En je kunt zeggen, ja, daar zit ik niet op te wachten, maar de Heer Jezus doet het toch. Hij zoekt wat verloren is, want hij is gekomen om dat verlorene te zoeken. En dan gaat de Heer Jezus niet te werk, zoals de fariseeën en schriftgeleerden. Als hij een verloren schaap vindt, dan pakt hij dat niet ruw beet. En dan tuigt hij het niet af. En dan schopt hij het niet terug naar de kudde. Maar dan neemt hij dat dwaze, vijandige, eigenzinnige, zwarte schaap. En dan, ja, wat doet hij dan, jongens en meisjes? Weet jullie dat, wat hij doet, de Heer Jezus, met dat schaap? Als hij het vindt. Wat staat er eigenlijk? Vers 5. Als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. Hij draagt het zelf. Dat schaap dat niet wil. Dat helemaal geen behoefte heeft aan het evangelie. Dat niks heeft met God. Hij pakt het op en hij legt het op zijn schouders. En hij draagt het naar de kudde. En hij pakt het in zijn handen. U weet wel, hè, die doorboorde handen. Die aan het kruis op Golgotha doorboord zijn geraakt. Hij geeft zijn leven voor mensen die er niet op zaten te wachten. Voor zwarte schapen die geen interesse hadden in de dienst van God. Zwarte schapen die zeggen, geen God en geen meester. Ik red het wel in de woestijn zonder God. Nou, dat is het geheim van het evangelie. Dat uit het hart van God naar ons toe komt. God zoekt wat verloren is en hij redt het van de dood, zelfs de eeuwige dood van de hel toe. Dat is het evangelie. En het is precies die liefde die de fariseeën en schriftgeleerden niet kennen. En die ze ook niet kunnen opbrengen. Want zij schrijven dwalende schapen af. Ja, dan moet je maar niet afdwalen. Dan moet je maar beter bij de wet van God blijven. En gemeente, zo is het in de kerk ook wel eens gebeurd. Hè, dat zwarte schapen, schapen met vlekken. Schapen die afgedwaald zijn. Schapen die het kudde gedrag van de andere kerkgangers niet overnemen. Dat die eigenlijk niet eens zo welkom zijn. Zitten wij eigenlijk te wachten op zwarte schapen? Schapen die zich niet aanpassen aan onze gewoonten, onze gebruiken. Een ander taalgebruik, andere levensstijl. Hebben wij daar eigenlijk hart voor? Hoe kijken wij als gemeente, hoe kijk ik, nou naar mensen die op ons pad komen? Die niks met de Heere God hebben. Die vrolijk afdwalen, de woestijn in, de dood tegemoet. De gemeente, deze gelijkenis leert ons kijken met andere ogen. Deze gelijkenis leert ons kijken naar dwalende schapen op de manier van de Heere God. En als dat gebeurt, dan krijg je hart voor dat wat verloren is. Dan ga je mensen lief hebben. Dan ga je mensen opdragen in het gebed. Dan ga je ze gunnen dat ze zich laten vinden door Christus de Goede Herder. Waarom eigenlijk? Waarom? Waarom? Waarom zou je de moeite doen om je te bekommeren om afgedwaalde schapen? Waarom zou je de moeite doen om te bidden voor afgedwaalde schapen? We hebben toch al zo druk. Om genoeg dingen te doen in de eigen gemeente. We moeten de zaak draaiend houden. We moeten zorgen dat het allemaal klopt. Daar hebben we eigenlijk geen tijd voor, of wel? Maar wat maakt nou dat ons hart gaat kloppen voor het verdwaalde? Voor het zwarte schaap? Dat is toch dit? Omdat je erachter bent gekomen dat jij, u en ik ook eenmaal zo'n dwalend schaap waren. Dat ook wij gevonden moesten worden door de grote goede herder. En dat ook wij, misschien met veel tegenspartelen, zijn beetgepakt Door die grote, sterke, goede herder Jezus Christus met die doorboorde handen. En dat we toen op zijn schouders zijn gelegd en helemaal teruggedragen zijn naar de kudde. Want dat is namelijk de realiteit. We zijn allemaal zo'n zwart schaap. En als Jezus ons niet oppakt en terugbrengt, dan zouden ook wij verloren gaan. In de woestijn, in de duisternis, in de dood. De farizeeën en schriftgeleerden, die kenden dat niet. Die hadden, staat er, de bekering niet nodig. De farizeeën en schriftgeleerden hadden er geen beeld bij dat ook zij met al hun wetswerken, met al hun wetsvervulling, met al hun kennis, dat zij geen begrip hadden van wat het betekent om zondaar voor God te zijn, om weggelopen schaap te zijn. Want met al hun gerechtigheid, met al hun mooie werk, waren ze minstens net zo ver bij God vandaan als die tollenaars en zondaren. Zij, de 99, hadden de bekering niet nodig, of liever gezegd, dachten de bekering niet nodig te hebben. Ja, maar zegt iemand, moet je dan eerst een tollenaar of een zondaar worden? Moet je dan eerst de bloemetjes buiten zetten? Wegdwalen bij God om je dan te laten vinden? Nee, deze gelijkenis is niet een aansporing om als een dwaas schaap weg te dwalen in de zonde en er dan maar van uit te gaan dat op een goede dag de herder je wel komt opzoeken. Maar deze gelijkenis is wel een aansporing om met de herder blij te zijn. Vol van vreugde te zijn als een verloren schaap thuis komt op de schouders van de herder. Sterker nog, als je niet kunt verblijden in de redding van zo'n schaap, weet je dan eigenlijk wel wat genade is? Weet je dan eigenlijk wel wat het betekent om gered te zijn uit die duisternis van de dood? Denk het niet. Denk het niet. Jezus vertelt aan het eind van de gelijkenis dat er blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Nou, er staat niet zo heel veel in de Bijbel over de hemel, de emoties daar enzovoort. Maar dit staat er wel, dat er blijdschap zal zijn over één die zich bekeert. De engelen kunnen zich niet inhouden. Ze juichen het uit als er een schaap teruggebracht wordt op de schouders van de herder. Gemeente, even iets heel persoonlijks misschien aan het eind van de preek. Als lege predikant ben ik de kerk ontzettend gaan waarderen. Ik vind het buiten de kerk koud, geestelijk gesproken, guur. Buiten de kerk kan het ontzettend liefdeloos zijn. En die heilzame grenzen van Gods wet, van Gods 10 geboden, die zijn daar niet of nauwelijks bekend en die worden op allerlei manieren overschreden met alle ellende van dien. Maar soms, hè, diep in mijn gedachten, vind ik één ding wel erg in de kerk. En ik weet niet of u dat met me deelt of dat ik dat terecht zo ervaar of niet, maar als ik merk dat we in de kerk een klein beetje zelfgenoegzaam zijn. Als ik merk dat we in de kerk misschien, en dan moet u voor uzelf maar invullen of dat zo is of niet. Als ik merk dat we in de kerk vaak wel tevreden zijn met die 99 schapen. En als we dat ene schaap eigenlijk niet zo missen. Als we eigenlijk niet zo hard lopen om die tollenaar of die zondaar op de herder te wijzen en voor hem of haar te bidden. Als we niet, zoals de apostel Paulus eens gezegd heeft, als we niet alles worden om er in ieder geval enigen te behouden. De vrienden en de buren, die worden door de herder opgeroepen om blij te zijn met hem. Wees blij met mij, vers 6. Want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over de 99. Is de hemel eigenlijk al blij geweest om u? Om jou? En om mij? Hebben wij ons thuis laten brengen op de schouders van de herder? Of verstoppen we ons nog voor hem als we zijn voetstappen horen? Verbergen we ons als we zijn stem vanmorgen horen? Proberen we hem te ontlopen? Pas op, hè. Zonder herder is er geen leven. Is er geen blijdschap in de hemel. Zonder herder dreigt te ondergaan. En daarom, zoals die ene herderspsalm dat zegt, verhard je niet, laat u leiden. Amen. Laten we nu samen de Heere gaan bidden, voorbeden doen, ook dankzegging. We willen voorbeden doen voor zuster Pauline Blankenstein van het Lonkruid 3. Zij zal begin volgende maand enkele dagen worden opgenomen voor een operatie in het Radboud ziekenhuis. We willen ook denken aan zuster Kopie van de Lustgraaf van de Stadhouderslaan. Zij is met haar gezin dankbaar dat haar man Wim woonruimte heeft gekregen in de Meent. We willen voorbeden doen voor ons koninklijk huis, nu we bericht hebben gekregen als volk dat prins Friso een ernstig hersenletsel heeft en de vraag is of hij ooit weer zal ontwaken uit coma. We willen denken aan de majesteit onze koningin, aan de gezinsleden van prins Friso. We willen ook bidden voor de nabestaanden van Johannes Baars. Johannes Baars zal niet zo bekend zijn, maar betreft hij een jonge man van 34 jaar die bekend is vanuit het posterwerk, al als tiener in aanraking kwam met verschillende mensen uit onze gemeente, die kanker heeft gekregen en heel jong in de leeftijd van 34 jaar is overleden. En zuster van Iersel heeft hem intensief begeleid, ook in de laatste fase van zijn leven. Ze heeft ook getuigenis mogen geven bij zijn begrafenis. En we mogen geloven dat deze Johannes Baars ook een verloren schaap was dat gevonden is door de herder. En daar willen we voor danken, maar ook zijn ouders aan de Heer opdragen. We willen danken voor broeder C. van Ginkel van het Elgarpad, die thuis kwam uit het ziekenhuis na een operatie. Voor broeder S.H. Weber van de Horst in Renen. Hij onderging een hartkatheterisatie. Dank ook voor broeder van Barneveld van de Pollux. Hij kwam thuis uit het ziekenhuis, net als broeder Weber. Maar hem wacht eveneens een verdere behandeling. Laten we samen de Heere danken en bidden. Trouwe God in de hemel, herder van Israël, u die uw weggelopen mensheid niet heeft overgegeven aan de dood, maar uw Zoon heeft gezonden als het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En u die ook vanmorgen weer gezocht heeft naar verloren schapen om ze terug te brengen. Wij komen dankbaar tot u dat u ons niet in de duisternis laat, maar schijnt met het licht van uw woord, dat u ons samenbrengt als gemeente, als kudde, ook om op elkaar te passen in de goede zin van het woord, om elkaar te betrekken bij u, voor zover ons dat mogelijk is, om ook voorbeden te doen voor een wereld in duisternis, voor vele dwalende schapen. Maar Heere, u geeft perspectief voor hen die afgedwaald zijn, want u bent met hen bezig, u zoekt het verlorene. Laten wij dan als instrumenten mogen zijn in uw hand, Heere, om het verlorene te zoeken en het te vertellen van de herder die Christus heet. Heer, we willen u hartelijk danken voor wat u gaf in deze dienst en we willen ook bidden en leid ons daarbij door de geest, de Heilige Geest der gebeden. We willen voorbeden doen voor zuster Pauline Blankenstein die voor een operatie opgenomen moet worden. Wilt u haar, haar man en kinderen nabij zijn, innerlijke vrede en overgave geven, ook al zullen er best redenen zijn tot spanning. Heere, geef dat de uitslag ook verblijdend mag zijn, goed mag zijn. U wilt u als de herder letten op dat deel van uw kudde. En op dat schaap wilt u met onze zuster meegaan en haar nemen met een ander beeld uit de schrift, onder de schaduw van uw vleugels. We denken aan onze zuster Kopie van de Lustgraaf. Wat zijn we met haar dankbaar dat haar man Wim woonruimte heeft gekregen in de Meent na een lange tijd van revalidatie. Oh, wat een ingrijpende gebeurtenis toen onze broeder een herseninfarct kreeg, nu alweer zo'n 7 maanden geleden. Wat betekent dat geweldig veel voor onze zuster, voor haar gezin. Wat een moeite gaat daarmee gepaard. Maar Heer, geef dat die moeite niet zonder bemoediging zal zijn. En wilt u geven dat onze broeder van de Lustgraaf zijn plek mag vinden in de meent. Dat hij daar ook zich thuis mag voelen. Als het kan, Heer, geeft u ook nog verder herstel. We zijn dankbaar dat hij zijn spraak heeft teruggekregen. Aanvankelijk was dat niet het geval, maar na enige tijd wel, zodat er contact mogelijk is. Wees ook met de kinderen, geef dat ze dit moeilijke ook kunnen dragen en in gebed met u kunnen verwerken. Wees zo dat gezin nabij en wilt u hen niet vergeten. We doen voorbeden voor de nabestaande familieleden van Johannes Baars. Johannes is overleden, zo heel jong, in de leeftijd van 34 jaar aan een verwoestende ziekte. En we mogen toch gereden hoop hebben dat zijn naam in vervulling is gegaan. Johannes, de Heere is genadig. Heere, wat hebt u hem in zijn korte, maar moeilijke leven ook willen dragen en zicht willen geven op die herder die het verlorene zoekt. Zegen alstublieft zijn ouders. Wat zou het heerlijk zijn als ook zij door deze moeilijke weg heen zicht mochten krijgen op u. Wilt u daar ook een deur openen voor het evangelie en zoeken wat verloren was. We bidden u hartelijk voor ons koninklijk huis. Nu we weten dat onze prins Friso een ingrijpend hersenletsel heeft opgelopen nadat hij door een lawine werd bedolven. Het is de vraag, horen we, of hij ooit nog uit coma zal ontwaken. Heren, wat een ingrijpend gebeuren. En we merken dat ook zij die hoge posities hebben, dat de gevolgen en de doorwerking van de zonde ook hen niet bespaard wordt. Wat is er veel om over geschokt te zijn, om over te treuren. Wilt u in dit alles de moeder van prins Friso, onze koningin, gedenken? Want we zijn met prinses Mabel, met de kinderen. En wilt u geven dat ze in dit alles ook uit zullen gaan tot de koning van alle koningen, de Heer Jezus Christus. En geven dat ook door deze crisis heen zij zich juist ook laten vinden door u. We danken u voor broeder van Ginkel, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis naar een nieroperatie. Wilt u hem verder herstel geven? Dank voor de medische mogelijkheden die er zijn, de middelen om zo'n ingrijpende operatie te verrichten. Wilt u zijn met broeder Weber, die een hartkatheterisatie onderging en ook nog, naar we denken en verwachten, een vervolgbehandeling zal moeten ondergaan. Geef herstel, terugkeer van krachten en ook een dankbaar hart. Want u bent het die ons leven in stand houdt. In u leven en bewegen wij, zegt de schrift. En wat is dat ook letterlijk waar? Zonder u zouden wij tot stof uiteenvallen. We willen ook denken aan broeder van Barneveld, die thuis kwam uit het ziekenhuis, maar ook een verdere behandeling zal moeten ondergaan. Hij is verzwakt. Het gaat niet altijd even goed. Wilt u hem gedenken? Hem dragen? Hem nog sparen? En hem herstel geven als dat kan bestaan in uw raad? En wilt u alle genoemden, maar ook hen die we niet noemden, die in de duisternis zijn, die tobben met de moeite van het leven, die meemaken wat het is om oud te zijn en gebreken te kennen. Denk aan hen, draag hen en geef uitzicht op het nieuwe leven dat wacht voor allen die zich lieten vinden door Jezus Christus. Wat geeft dat een bijzonder licht en een bijzondere glans, ook over een aangedaan, een aangetast, een geknakt leven. Het nieuwe dat komen gaat, wanneer de aardse tabernakel, ons lichaam, wordt afgebroken, zoals de schrift zegt, dat er dan uitzicht mag zijn op een nieuw huis dat in de hemel is. Niet met handen gebouwd, eeuwig door uzelf gecreëerd. De grote bouwmeester, Heere, geef dat dat ons leven zal verlichten, ook in de moeite en zorg. We bidden u voor de luisteraars thuis die met ons meeleven en luisteren via de lokale omroep. U kent hen in hun omstandigheden. Denk aan hen en geef dat zij ook geen vreemden zijn van het volgen van Jezus Christus, de herder die zijn leven gaf voor dwalende, domme, eigenwijze, zondige, zwarte schapen. Om Jezus wil. Amen. Laten we tenslotte zingen Psalm 95, vers 4. Ook een psalm over de herder en de schapen, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn Heil een troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En dan krijgt u ook gelegenheid om uit liefde en dankbaarheid tot de Heer uw gaven te geven. Thank you. Verheft uw harten tot God, ontvang in geloof de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.